Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We hebben een heel mooi programma voor je. We gaan het onder andere hebben over maaltijden op school. Het geld dat ligt op straat. En we gaan het nog even hebben over die seriemoordenaar. Daar hadden we het vorige week al over. Maar daar valt heel veel over te vertellen. En de grote vraag: hoe weet je nou of jouw ouders echt jouw ouders zijn? Welkom bij Ondersteboven. Welkom, goedemorgen, goedemiddag, een goedenavond bij het enige programma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië en natuurlijk vanuit Tilburg, waar mijn vriend en collega Erik van Vliet zit. Hallo, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond.
Ja, jij hetzelfde, Jan-Willem, welkom.
We hebben een hele mooie week achter de rug. Ik heb genoeg te vertellen, het was niet echt een hele saaie week moet ik zeggen, maar vorige week was ik begonnen, Erik, ja dat weet je misschien nog wel. Jawel. En deze week mag jij beginnen. Hoe was je week, meneer?
Ja, dat vreesde ik al. Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb de afgelopen weken toch eigenlijk best een hele drukke week gehad. Ik ben een beetje wezen verzamelen, zoals het heet. Dan stap ik in de auto en dan ga ik wat grote hoofdwegen af in Nederland. En dan wel in de buurt, zeg maar, van Tilburg. En dan ga ik naar parkeerplaatsen toe. Niet om andere dingen te doen die misschien, dat je misschien zo gaat denken van wat gaat hij op die parkeerplaatsen uitspoken.
Nee, ik wil het niet zeggen, maar...
Ik ga er met een af van zak naartoe en ik ga daar zeg maar een beetje pikkelen teuren. Dus ik ga zeg maar zoeken naar zeg maar dingen die van waarde daar liggen. Nou, je had de foto's gezien, hè? Ik had de auto aardig vol liggen. En ik heb dat uiteindelijk dus weggebracht naar diverse punten. Onder andere de oude ijzerboer en de koperboer. En ik had ook nog wat lege flessen. Dat was een waarde van 18 tot 19 euro, alleen de lege flessen. Nou ja, dat heb ik gelijk gebruikt om de tank weer vol te gooien. Dus ik heb er weer benzine in gedaan, want ik heb natuurlijk ook weer benzine verbruikt. Nou ja, en de rest die heb ik zeg maar aan de oude ijzerboer verpatst voor een leuk bedrag. Dus ik heb daar de afgelopen week lekker boodschappen voor kunnen halen.
Maar het gaat dan echt om oud ijzer. Niet opeens dat jij een oude Van Gogh of Rembrandt vindt of zo.
Nee. Ja, ik moet je zeggen, ik heb wel soms wat dingen. Er zaten ook wat dingen bij die ik niet daar kon inleveren. Maar die heb ik zeg maar in de opslag gedaan. Want dat kan misschien later nog weer wat geld gaan opleveren. Hè? Want er wordt van alles weggegooid. Hè? Want dat sluit misschien ook wat beter aan bij het onderwerp het geld ligt op straat. Want zo is het gewoon. Hè? Mensen gooien heel veel dingen weg. En tot aan Apple telefoons, tot de laptops en tablets aan toe. Hè? Dat wordt allemaal gewoon bij de parkeerplaatsen achtergelaten.
Hè? Bij de parkeerplaats ook nog wel. Hè? Niet eens officieel gewoon bij het grof vuil, maar gewoon bij de parkeerplaats dumpen.
Het wordt gewoon bij de parkeerplaats in de afvalbakken gedumpt. En dan zijn de mensen er vanaf. En ja, dan vaak zeg maar 8 van de 10 keer. Dan zijn er toch reparaties aan. Want dan zijn ze toch een beetje defect of kapot. Maar dan zijn het soms hele kleine dingetjes. Weet je wel, een andere accu of een ander kabeltje eraan. Nou ja, dan kun je het weer goed verkopen. Zo zat er bijvoorbeeld de afgelopen week ook een klein tabletje bij. Ik denk, nou, die zal het wel niet doen. Nou, dat ding speelt gewoon af. Dus ja, of die is per ongeluk in die afvalemmer terechtgekomen. Of die hebben ze daar bewust achtergelaten van, ik doe er toch niks meer mee. Want mensen gooien gewoon dingen weg waar ze niks aan hebben. Ze zien de waarde niet meer van de spullen, vind ik persoonlijk.
Ja, grappig is dat. Ja, dan moet ik zeggen dat ik zelf ook wel een aantal dingen weggooi. Meer omdat ik dan denk van, ja, wat moet ik ermee? En dan denk ik soms van, vroeger dacht ik altijd nog van, ja, weet je, dat kan ik nog wel een keer gebruiken. Hè? Over 50 jaar, weet ik veel wat. Maar ik ben inmiddels, ik heb het even berekend. Inmiddels ben ik al 13 keer verhuisd. Waarvan 4 of 5 keer hier in Australië. Nou ja, en 1 keer, 2 keer een internationale verhuizing. En dan weet je het wel, want dan moet je gewoon dingen weggooien. Want je kan gewoon niet allerlei dingen meenemen.
Nee,
en,
je kunt niet alles bewaren.
Je kunt niet alles bewaren. Maar wat jij zegt, wat jij zei van het geld ligt op straat, daar wil ik het zo dadelijk nog even over hebben. Ik ga je dadelijk, nadat ik verteld heb wat ik in mijn week gedaan heb, ga ik je even een voorstel doen. En dan wil ik dat je er even over nadenkt. En ik wil ook even dat de mensen thuis daar even over nadenken. En dan gaan we het daarna over hebben. Maar had je nog meer, Erik?
Nee, dit was het wel eens een beetje. En ik heb natuurlijk ook in de buurt een beetje gepikkeleteurd. Want dat doe ik ook. Zo heet het officieel. Hè? Een bijdrage aan het milieu heb ik geleverd. Laat ik het zo vertellen.
Nou, volgens mij is het milieu je een worst mee.
Ja. Maar goed, doe je voorstel.
Nou nee, ik ga eerst even heel snel even kort over mijn week. Het was de week van regen, nog eens regen. Er werd namelijk in de staat Victoria, waar Melbourne in ligt, daar werd al de hele week gewaarschuwd voor hevige regenval. Nou, we hebben natuurlijk de beelden uit New South Wales gezien, uit Lismore, van een aantal maanden geleden, waar hele gebieden onder water stonden.
Ja.
Nou, toen dachten ze in Melbourne, dachten ze van, nou ja, er komt heel veel regen aan, dus grote waarschuwingen en op tv, je kent het wel. De
code
premier,
oranje,
was,
code geel.
Code rood ongeveer wel. En er werden ook allerlei besprekingen op het werk, die werden afgelast, want die konden niet. En die konden dan ook niet online plaatsvinden, er waren allemaal waarschuwingen van school. En het zou om 2:00 beginnen en toen dacht ik van, nou gaat het gebeuren,
Ja.
Helemaal niks. En toen op een gegeven moment, om 6:00 begon het een beetje te regenen. Ik denk, wat is dit? En toen begon het een beetje harder te regenen. En toen dacht ik van, het zal wel. En we hadden wel vaker grotere regenbuien gehad. Maar we kregen wel allerlei van die alerts op onze telefoon. Van dat er allemaal overstromingen waren. Maar we dachten van, ik zie helemaal niks. Ja. En toen de volgende dag, toen ging ik naar mijn werk toe. En toen reed ik langs een gebied waar een rivier doorstroomt. Ja. En toen zag ik het pas. Hele gebieden die waren echt gewoon onderstroomd. Die stonden helemaal onder water. Ik kreeg berichten van mijn dochter. Die ging naar school lopen. En die kon er gewoon niet door. De wegen die stonden onder water. De rivier die is ongeveer 5 meter gestegen. Kan je je voorstellen. Als een rivier 5 meter stijgt. Ja. Dan is er behoorlijk wat schade. De brug waar ik altijd overheen ga. Die was er niet meer. Oftewel, die is er wel. Maar daar is het asfalt is daarvan weggeslagen. De kleine bruggen waarmee mijn dochter altijd naar de andere kant van het kleine, hele kleine kabbelende riviertje gaat, dat is helemaal weggeslagen, allebei de bruggen. En in het noorden van de staat is er nog veel meer schade. En het idee is dus dat nog veel vaker gaat gebeuren hier in Victoria. Dus ik houd jullie op de hoogte.
Ja, maar dat is eigenlijk best wel leuk, want ik heb dat vorige keer ook gezien. Want ik heb even in die bestanden gekeken. Je had vorig jaar ook precies rond deze tijd, was er ook watersnood, hè?
Maar dat was in New South Wales en dat was in maart.
Oh, oké, dat was in maart. Ja, oké. Maar wel precies een jaar geleden. Dus het is wel iets wat terugkomt elke keer.
Ja, die dingen die komen wel terug. Maar goed, ik hoop dat we weer een beetje droge voeten houden in de komende tijd. In Victoria gebeurt het iets minder vaak dan in New South Wales. Maar als het gebeurt, dan ben je de eerste die het hoort. Hey, zo dadelijk wil ik het even hebben over je pinpas. En wat doe jij nou als je pinpas in die automaat stopt? En opeens krijg je er zomaar geld uit dat niet van jou is. Je kan er duizenden en duizenden dollars uithalen. Het is niet van jou. Je kan het gebruiken en lijkt het geen gevolgen. Waar zou jij dat geld dan aan besteden? Dat gaan we zo dadelijk bespreken bij Ondersteboven. Somewhere only we know. We gaan alleen maar naar de plaatsen die wij kennen. En misschien is dat wel een, zoals dat bij in Australië noemen, een ATM. Oftewel een automatische tellermachine, een automated tellermachine, een ATM. En dan kun je geld uithalen. En dat is natuurlijk wel de bedoeling dat je daar geld uithaalt dat van jou is. Maar nou is er het volgende verhaal. Nou, spits even je oren. Dit gebeurde allemaal ongeveer rond 2005 in Australië. En het gebeurde in Wangaratta. Dat is een klein dorpje hier niet heel ver vandaan. Een jongen. Die heet Dan Saunders en Dan was 18 jaar toen het gebeurde. Hij ging op een gegeven moment rond 1:00 s'nachts naar zo'n ATM. En toen wilde hij wat geld halen, want hij wilde even naar het café. Nou, dat doe je als je 18 jaar bent. En toen dacht hij van, weet je wat, ik probeer even wat geld van mijn creditcard te halen. Want hij had niet genoeg geld op zijn lopende rekening. Dus hij stopt die creditcard erin. Hij wil wat geld overzetten. Hij wil, $200 wil hij overzetten van zijn creditcard naar zijn gewone rekening, zodat hij dat eruit kan halen. Nou, de machine die zegt van bling, 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 dit kan niet. Hij krijgt zijn kaart terug. Hij denkt, nou ja, het zal wel. En toen dacht hij van, nou weet je wat, ik ga toch maar proberen om toch wat geld uit mijn lopende rekening te halen. En wat blijkt, hij kan gewoon die $200, die kan hij gewoon uit die rekening halen. Toen dacht ik, wat is dit nou? Kan het nou? Toen ging hij op zijn creditcard kijken. En toen merkte hij dus, om even kort samen te vatten. Hij merkte dat je tussen 1:00 s'nachts en 4:00 s'nachts geld uit die automaat kon halen. Dat was niet alleen bij die automaat, maar bij alle automaten van die bepaalde bank. Dat had ermee te maken dat die bank rond die tijd een bepaald systeem had, waardoor alle automaten, al die ATM's, op zichzelf gingen werken. Dus die hadden geen contact met de bank. Dus je kon geld overzetten van de ene op de andere rekening. En als je dat dan maar elke dag deed, dan kon je elke dag kon je daar dus dat geld uithalen zonder dat je dat dus moest terugbetalen. Het kwam wel op je statement van je creditcard te staan, maar dat werd niet gemerkt door de bank. Want de bank die ging dat pas de dag daarna gingen ze er pas naar kijken. En op een of andere manier wist hij dus een glitch te vinden. Nou, op die manier kon hij dus heel veel geld uit zijn bankrekening halen. En dit is een echt waar gebeurd verhaal. Je moet er maar eens op kijken. De mensen die een pen bij zich hebben, schrijf het even op. Het heet The Glitch. The Glitch met G-L-I-T-C-H. The Glitch, dat is een podcast. En dat is gemaakt over die man. En hij heeft dus echt ongeveer 1,6 miljoen dollar heeft hij dus eruit weten te krijgen. Goeie en mijn dag. Vraag aan jou is, Erik, wat zou jij nou doen met dat geld? Even voorstellen, Erik van Vliet is 18 jaar oud. Geen kinderen, wel een partner, maar niet echt een hele vaste partner. Wat zou je nou doen met dat geld?
Nou, stel dat mij dat zou overkomen en ik was 18 jaar, ik had geen gezin en ik zat goed omhoog, want ik moest geld hebben. Ja, ik denk dat ik dat toch op een of andere manier weg zou sluizen. Misschien cash pinnen, ik weet niet of dat ook kon. Maar ik denk dat ik het dan zou houden. Ja, het mag natuurlijk niet, maar ik denk het wel. Ik denk dat is gewoon een foutje van de bank. Dat had die bank maar beter op moeten letten. Toch? Ja, denk ik.
Heel veel mensen die hebben dat van, ja, maar dan ga ik het investeren. Maar dan moet je maar eens luisteren naar die podcast. Heel interessant. Wat hij gaat doen, hij gaat gewoon feesten. Want hij denkt van, ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Misschien is het morgen wel over. Ja. En het is fout, dus misschien moet ik het ooit nog eens wel terugbetalen. En als ik het ga investeren, dan moet ik de investeringen toch weer gaan terugbetalen. Dus hij gaat gewoon gigantisch uit zijn dak. Ja, hij geeft heel veel geld weg aan vrienden, maar ook aan onbekende mensen. Dus een verhaal dat hij langs een bruidszaak loopt. En iedereen die ooit eens een bruidsjurk heeft gekocht, die weet het wel. Dat is niet goedkoop. En er staat een vrouw of een meisje en die kijkt naar die bruidsjurk. En die Danny gaat naast haar staan en die zegt van, ja, mooie jurk. En ze zegt, ja, ooit zou ik wel zo'n hele mooie jurk willen kopen. Want ja, dat lijkt me toch wel heel erg mooi. En Dan zegt, weet je wat? Kom, hop, we gaan naar binnen. We gaan hem kopen. Hoppa. Die koopt zo de jurk voor haar. En die koopt ook even een pak voor hemzelf. En dan gaan ze foto's nemen. Net alsof ze getrouwd zijn. Ja. Of hij kwam een vrouw tegen. En die zei van, ja, ik ben aan het sparen. Want ik wil naar Parijs. Want dan ga ik een au pair doen. Dan ga ik zorgen voor kinderen van rijke mensen. En hij geeft gewoon dat geld. Nou ja, je moet er maar naar luisteren. Het heet The Glitch. En het is allemaal te vinden op de podcast.
En hij heeft nooit wat terug hoeven te betalen. Nee.
Nee, nooit wat terug hoeven te betalen. Maar hij is wel de gevangenis ingegaan.
Oké.
De mensen die ooit eens weg zijn geweest en naar huis komen, die kennen het wel. Dan kom je thuis en dan ruik je gewoon dat je thuis bent. En dan ga je naar binnen. Soms doen mensen dan die deur op slot. Maar dat deur op slot doen, dat is een klein beetje een dingetje. We gaan het even hebben over Dahmer. En Dahmer, dat is een man die je liever niet thuis wil hebben. Een man die liever, die doet nogal dingen waarvan je denkt van, goh, is dat nou wel zo aardig? Dat raadt hij dan als hij een slachtoffer mee naar huis neemt. We hebben het over de seriemoordenaar Dahmer. Daar is een hele serie over gemaakt. En het begint, ik weet het nog wel, toen ik naar de eerste aflevering ging kijken, toen ging het erover dat het zo rook. Dat er van die lucht uit zijn appartement kwam. En hij zei van, ja, dat is vlees. Dat heb ik dat is een beetje bedorven. Dat ligt ergens in de vriezer. En mijn vriezer is kapot gegaan. En Erik, jij hebt die hele serie echt in een marathon tempo uitgekeken.
Ja, ik heb hem echt helemaal gebanged, want ik wou hem toch kijken. En ik moet je zeggen, het gaat niet alleen maar over de seriemoordenaar. Want hij heeft natuurlijk heel veel mensen vermoord. Hij deed het allemaal in zijn eigen huis. Hij ging nooit naar mensen zelf toe. Hè? Dus hij pikte ze op eigenlijk in discotheken, nachtclubs of gewoon op straat. En die nam niet mee naar huis. En zodra zo'n persoon zeg maar zei van, ik moet nu gaan. Ja, dan had hij toch een soort van verlatensangst. Dus hij kon er geen afscheid van nemen. Dus ja, vermoorden die ze eigenlijk. Hè? Hij werd ook wel de Milwaukee Cannibal genoemd. Ik moet je zeggen, die serie die heeft mij van begin tot het einde echt geboeid. Ja, in de eerste aflevering wordt hij ook al gepakt. Hè? Dat is misschien ook wel leuk om even te melden. De mensen die hem nog moeten gaan bekijken. En dan daarna...
Je moet niet alles verraden natuurlijk.
Nee, maar ik verraad natuurlijk ook niet alles. Maar zeg maar, in de eerste aflevering wordt hij gepakt. En daarna zijn het eigenlijk terugblikken. Zo moet je het eigenlijk zien. En hij wilde ook gepakt worden. Hè? Want hij heeft ook eigenlijk niks echt verborgen. Want er is ook regelmatig politie bij hem in huis geweest. Ze hebben zelfs een slachtoffer teruggebracht. Die was gevlucht. die hebben ze teruggebracht daar. Van, hier is hij weer. Ja. Maar het gaat om meer. Hè? Het is niet alleen die seriemoordenaar waar het verhaal over gaat. Maar het gaat over de corruptie bij de politie. Het politieapparaat wat niet goed functioneert. Discriminatie. Hè? Want ja, hij had het eigenlijk meest gemunt op homofiele jongeren. Mannen en dan vaak ook nog in de gekleurde sentens. Dus die nam hij eigenlijk mee. En uiteindelijk is hij dus ook gepakt. En hij heeft ook alles toegegeven.
Je kan het moeilijk ontkennen volgens mij. Ja, als er een aantal van die schedels bij thuis worden gevonden. Ja. Dan kan je misschien zeggen van ja, het was een beetje
ja, nee, ze toevallig. Ze hebben ook alles bij hem in huis gevonden. En ook verschrikkelijk dat die buurvrouw van hem, ook een gekleurde vrouw, die heeft ook regelmatig naar de politie gebeld. Van ik hoor mensen gillen, ik ruik rare luchten. En de politie heeft daar totaal niks mee gedaan. Hè?
Werd die politie dan afbetaald of zo? Omdat je zegt er was corruptie?
Ja, er was een vorm van corruptie natuurlijk. Hè? Want dat gebeurde op dat politiebureau ook. En ook die politieagenten die waren blank. Hè? Die moesten dan in een zwarte wijk moesten ze zeg maar langs. Want hij woonde ook nog een keer in een zwarte wijk. Hè? Dus dat was ook alweer een dingetje voor die politieagenten. Ja. Hij moest... Eigenlijk moest hij die lijken moest hij eigenlijk ook afvoeren. Maar dat heeft hij dus één keer geprobeerd. Toen had hij ze ook achter in de auto liggen, in afvalzakken. En toen werd hij ook aangehouden, hè, door de politie. Hè. En toen zei hij, nou, ik ben de tuin aan het opruimen. En er ligt wat tuinafval hier in die zakken. En toen zei die man, nou, rij maar door. Dus die heeft ook die zakken niet gecontroleerd. Dus het is één grote puinhoop geweest. En uiteindelijk zijn die politieagenten die dus dat huis een paar keer bezocht hebben, die zijn ook gewoon vrij uitgegaan. Die zijn eventjes geschorst en daarna zijn ze ook weer gewoon doorgegaan met hun werk. En die flat is ook helemaal gesloopt. Hè? Daar zou ook een memorial komen. Dat is ook niet meer gekomen daar. Het is een heel apart verhaal, jongen. Het is, ja. Ja, en dan word je ook wel bang, hè? Want je denkt ook van, als je bijvoorbeeld door de stad loopt, hè, van wat gebeurt er achter die deuren? Want voor hetzelfde geld gebeurt het ook op dit moment ergens, hè, waar je niet...
Mijn vriezer, wacht eventjes.
Ja, bijvoorbeeld, snap je?
Als mensen het willen zien, we gaan er ook niet te lang over, want anders mensen willen het nog zien, hè, dus het is een beetje vervelend als mensen het nog willen zien.
Echt een aanrader.
Het heet Daimler. Het is een serie van ongeveer 10 afleveringen. Ja. Het is een klein beetje luguber. De volgende keer dat jij een broodje met vlees gaat eten, dan ga je toch aan andere dingen denken. Ja. Over eten gesproken. Zo dadelijk gaan we het eventjes hebben over maaltijden die worden verstrekt op scholen. Omdat men bang is dat kinderen niet genoeg te eten krijgen thuis. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de crisis. En ik vind dat wel stuitend dat in Nederland we nu maaltijden moeten verstrekken op school. Ik las een heel opvallend bericht in de krant. Dat ging erover dat heel veel scholen erkennen nu dat hun leerlingen soms zonder ontbijt naar school komen. En soms zijn ze zelfs de hele dag zonder eten aanwezig in de klas. En dat heeft natuurlijk allemaal gevolgen voor de concentratie van de kinderen. Dus heel veel scholen die hebben besloten om de kinderen nu ontbijt te verzorgen en ook lunch. Nou, dat het verzorgen van eten, dat is niet helemaal nieuw in Nederland. Bepaalde scholen die deden dat altijd al, maar dat was meer op eigen initiatief. En nu zie je dat dus op een grote schaal worden toegepast. En ik vind het toch wel een beetje stuitend. Dat doet me een beetje denken aan Amerika, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen werd er eten verzorgd op de scholen. Daar ging het voornamelijk om ontbijt en lunch. En dat wordt nog steeds zo gedaan. Ze deden dat natuurlijk omdat er heel veel kinderen zonder ontbijt naar school gingen. En dat was een heel mooi initiatief. Daar ging de overheid zich meer mee bemoeien. En toen ging de overheid er geld in steken. En toen ging het een klein beetje mis. Want toen dachten de grote bedrijven, die dachten van, hey, hier valt geld te verdienen. Als ik nou zorg dat ik binnen die scholen, dat ik die maaltijden kan verzorgen als bedrijf, dan kan ik daar superveel geld mee verdienen. En dat is dus een klein beetje misgegaan in Amerika. Ik heb dat met eigen ogen ondervonden. Ik was er bij een school en nou, daar waren echt, als je kijkt naar hoeveel voedingswaarde er in dat eten zit, nou, dat is bijna niks. Patat wordt aangeboden als zijnde groente. Het is echt waar. Er stond dus een briefje, Fries are today a vegetable. Met andere woorden, je patat is een groente. Want ze moesten volgens de regels altijd één portie groente geven. En ze mochten daar niet onderuit komen. En de regering die gaf in Amerika dan geld. Maar dat geld was niet voldoende. Dus wat deden heel veel scholen? Die gingen dus een tuckshop openen. Oftewel een andere winkeltje met heel veel snoep en slechte dingen. Dat weer geld verdiende. Zodat ze dus weer die lunches konden verzorgen. Maar goed, zover is het nog niet. Ik kijk eventjes aan de andere kant in Tilburg. Want Erik die moest heel eventjes naar beneden rennen.
Maar ik ben er weer hoor.
Oh, je bent er wel. Ik denk, ik hou een hele monoloog.
Ja, nou, hartstikke goed. Ik zat even te luisteren naar je. Dus dat komt allemaal in orde.
Maar wat vindt meneer Van Vliet ervan?
Nou ja, van dat eten op school, dat is al heel lang. Hè? Dat was ook voor de crisis in Nederland al zo. Hè? Dat mensen soms extra konden betalen. En dan konden de kinderen dus gewoon op school eten. Want dat is eigenlijk ook, ja, zeg maar, iets wat al was in Nederland. Alleen ja, nu gebeurt het uit armoede, hè?
Maar dat extra betalen, dat is gewoon, daar betaalden de ouders ervoor. Het is nu toch het idee dat juist de ouders er niet voor betalen.
Ja, nee, nu hoeven ze dus niet te betalen. Maar vroeger was het zo, als je bijvoorbeeld als ouder bijvoorbeeld 5 euro gaf per dag, dan konden de kinderen gewoon mee eten. Dus dan kregen ze zeg maar tussen de middag een hapje en dan kregen ze melk, hè, de bekende schoolmelk.
Dat is waar, maar dat is toch heel iets anders. Er wordt eten op school verzorgd, maar dat is wel van een heel andere orde en wat het eigenlijk duwt, dat is een heel ander systeem, toch?
Ja, dat klopt. Dat is ook een heel ander systeem. Maar dat zeg ik, vroeger was dat er ook, maar toen moest je ervoor betalen. En nu is het gewoon dat je het zo krijgt. Hè? Omdat ja, mensen kunnen het gewoon niet meer betalen. Hè? En kinderen worden gewoon zonder eten naar school gestuurd. En ja, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik merk dat ook, want mijn zoon die zit dan op het voortgezet onderwijs. En die gaat ook soms gewoon zonder een boterham naar school toe. En dan komt hij tussen de middag thuis en dan kan hij hier eten. Want ja, je moet toch keuzes maken. Ja, het klinkt misschien een beetje hard, maar in zeg maar, het segment waar mensen niet zo rijk zijn, een beetje op elke stuiver moeten letten, die kunnen hun kinderen niet elke morgen een ontbijt geven. Want zo werkt dat nou eenmaal.
En dat is dan puur omdat we gewoon niet
puur geld.
Dat heeft niks met tijd te maken.
Nee, dat heeft niks met tijd te maken. Dat heeft puur met geld te maken. Want kijk, je kunt natuurlijk gewoon op tijd opstaan. Als jij bijvoorbeeld 8:30 op school moet zijn. En je staat om 7:30 op. Nou, tot 8:00 zeg maar. Of tot 7:45 heb je de kans om naar beneden te komen. Dan een boterham eten eventueel. En dan naar school. Dat lukt makkelijk. Maar nee, tegenwoordig is het gewoon gelijk uit bed. Kleren aan, tas inpakken en naar school. En dan zonder ontbijt. En dan pas eten als je thuis bent. Want het scheelt toch weer een maaltijd.
En dat heeft nu dus de regering. Die lijkt dat nu dus ook door te hebben. Omdat er heel veel scholen, wat je zegt Erik. Heel veel scholen die trekken aan de bel. Die zeggen van ja weet je, dat is niet goed voor de kinderen. Dat is ook niet goed voor hoeveel aandacht ze kunnen besteden aan wat we op school vertellen. Want ja, op een lege maag ga je toch wat lastiger leren. Hey, zo dadelijk wil ik het nog even hebben over eten. Eten met een risico. Dan heb ik het niet over niet eten, maar dan heb ik het over foute dingen eten. En dat doe jij vast ook wel een keer, dat doe ik ook. Dan heb je iets in de koelkast liggen en dan denk je van nou, ik ga er even aan ruiken. En dan, oh, dat is nog wel goed joh, dat kan nog wel eventjes. En dan,
dan word je toch even ziek een paar uurtjes naar de hand. Yeah.
Ja, bijvoorbeeld, of er ligt iets op de grond en dan de 5-seconden regel. Nou, we gaan het er dadelijk over hebben. En als je dan na zo'n hele mooie lange nacht in je auto thuis komt, dan doe je die koelkast open en dan denk je van, goh, wat ligt daar nog in? En dan zie je iets liggen en dan denk je van, hoe oud is dat nou? Kan ik dat nog wel eten? Ja. En dan ga je eraan ruiken en dan denk je van, nou, dat kan nog wel eventjes, dat kan nog wel eventjes. Het heeft allemaal te maken met het volgende bericht. In Nederland komen steeds meer mensen met een vergiftiging van paddenstoelen in het ziekenhuis te liggen. Dan gaat het voornamelijk om migranten, mensen die niet zelf in Nederland zijn geboren, maar die zijn in andere landen geboren. En in bepaalde landen is het heel gewoon dat je in het wild paddenstoelen gaat zoeken. En die paddenstoelen, daar kan je een mooi soepje van maken. Maar nou wil het geval dat er bepaalde paddenstoelen in Nederland super, super giftig zijn. En die lijken nogal op de paddenstoelen die je kunt eten. En we hebben hier in Australië ook zo'n gevalletje gehad. Er is een bepaalde paddenstoel. In China is die heel erg kostbaar en heel erg, is echt een delicatesse. Maar die paddenstoelen die je hier vindt, die daarop lijken, die zijn heel erg giftig. En zo zijn er al een aantal mensen zijn in het ziekenhuis beland. En vandaar mijn vraag aan jou, Erik. Heb jij wel eens iets gegeten waarvan je dacht van, had ik niet moeten doen?
Nou ja, geen paddenstoelen. Daar heb ik nooit geen ervaring mee, want ik eet geen paddenstoelen. Ja, hooguit champignons, maar daar houd ik mee op. Maar ik heb wel een keer in België, heb ik zeg maar een keer droge worst op. En daar ben ik toen een paar dagen goed ziek van geworden. Dat was echt een voedselvergiftiging. En dat was zeg maar, ik weet het nog heel goed. Er was een clubhuis bij een camping. En daar hadden ze in dat clubhuis, hadden ze zeg maar bij de aan de zijkant van de keuken, hadden ze aan touwen, hadden ze die worst hangen. Nou, en ik ben helemaal gek van droge worst. Dus ik denk van, nou weet je wat, laat ik er eentje doen. Nou, ik ben dus echt hartstikke ziek geweest. Maar met paddenstoelen, nee, daar waag ik me niet aan. Want ja, paddenstoelen, daar moet je toch echt wel kennis voor hebben hoor. Want net wat jij zegt, als jij een verkeerde opeet, dan kan dat zelfs soms, in sommige gevallen zelfs tot de dood leiden als je er niet op tijd bij bent.
Ja, en volgens mij is dat ook wel gebeurd. En daarom proberen ze echt de mensen daarvoor voor te waarschuwen. Het wild paddenstoelen plukken kan je beter niet doen. Ook al weet je er superheel vanaf. Als je in een ander land zit, dan kan je daar misschien toch een fout mee maken. Ik heb trouwens ook nog wel een klein verhaaltje over voedselvergiftiging. Althans, dat is een voedselvergiftiging die ik dus niet opliep, maar iemand anders wel. Wat was het geval? Nou, ik was met een aantal studenten op een studentenreis. En we waren in, waar was het volgens mij, in Maleisië of zo. En toen gingen we naar zo'n wet market. Dat is een market waar alle de lokale bevolking komt. En dat heet een beetje een wet market. Dus dat vind ik altijd, omdat er heel veel water op de vloer ligt. Nou, dat is niet heel erg hygiënisch. De dingen die worden ook niet echt gekoeld. Daar zitten dan een of ander, hoe noem je dat, zo'n fan. Hoe noem je dat in het Nederlands? Hè? Een ventilator. Die zaten dan op het vlees, maar dat wordt verder niet gekoeld. En toen niemand die wilde daar eten van de studenten. En toen dacht ik van, nou weet je, ik zie daar hele lekkere duk. Dat vind ik heel lekker. Dus toen heb ik met een andere student, toen dacht ik van, nou weet je, what can go wrong? Hè? Wat kan er nou fout gaan? Dus we hebben het lekker gegeten. Goh. En toen een aantal uur later, toen zei ik tegen de student van, nou, die salmonella, die gaat lekker door mijn maag. En dat was een grapje, want ik had helemaal nergens last van. Maar die student, die heeft dus 2 dagen gewoon, ja, min of meer met diarree op bed gelegen. Of tenminste niet op bed, maar meer op de wc. Dus die had er dus echt wel last van. En ik had nergens last van. Dus ik ben er nu van overtuigd dat ik een hele sterke maag heb.
Ja, maar weet je wat ik me ook een beetje afvraag, weet je? Kijk, als je bijvoorbeeld potten groenten hebt, hè, daar staat soms een datum op, hè, houdbaar tot. En ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik eet ook wel eens eten uit potten waar de datum al van verstreken is. Maar als ze nog dicht zitten, denk ik, dat kan geen kwaad. Maar ja, zodra iets dus open is in de koelkast en het is dan over datum, ja, dan kun je het gewoon beter niet eten, hè? Want zo makkelijk is het, hè? Want ja, en blik, dat schijnt nooit te vergaan, hè? Ik denk dat je blik, iets wat in blik zit, dat kun je volgens mij onbeperkt houden, hè? Want er zijn nu nog mensen die nog steeds soms blikken eten, zeg maar, van het leger van 20 jaar geleden. En dat schijnt nog gewoon normaal eten te zijn, hè?
Ja, en er zit natuurlijk ook een groot verschil. Hè? Als je tenminste houdbaar tot of consumeren voor, als er staat consumeren voor, dan moet je daarna niet meer eten. Nee. Maar als er staat tenminste houdbaar tot, dat betekent dat het na die datum, dat ze de kwaliteit, en dat is vaak de sensorische kwaliteit, dus hoe het smaakt, hoe het ruikt, dat ze dat niet meer kunnen garanderen. Dus ook bij voedselbanken mogen ze de producten die echt bederven, die mogen ze officieel niet meer verkopen. Dus echt de producten waarvan staat consumeren voor, die mogen ze na die datum niet meer aan de mensen geven, officieel. Nee, maar die andere producten dus wel, hè? Die andere producten waarvan staat van je kan het wel consumeren daarna, maar dan is het niet meer zo lekker. Die kunnen ze dus wel gewoon aan mensen geven. Eens dadelijk wil ik het nog even over iets anders hebben. Want we hadden nog heel veel leuke onderwerpen. En dan weet ik al niet meer precies wat die onderwerpen waren. En ik probeer mijn telefoon aan te zetten. Maar het lukt niet meer. Dus Erik, weet jij het nog?
Volgens mij heb je dat allemaal officieel geëd. Maar ik wou nog heel even iets zeggen over paddenstoelen. Kan dat nog even kort?
Ja, want die hebben 15 seconden.
15 seconden. Nou ja, mensen moeten deze naam onthouden. De groene knola maniet. Dat is de meest giftige paddenstoel die er is. En die kun je eten. En zodra je hem op hebt, dan merk je ook 24 uur niks. Maar daarna ga je dood.
Oh, wat is het toch een mooi nummer. We gaan even iets wat anders doen. Jawel, welkom bij Spoorloos. Het programma waarin we spoorloos spoorloze ouders gaan opsporen. Mensen die hun ouders al heel lang niet hebben gezien. En die hebben wij dan gevonden ergens in de kampong, ergens in Indonesië. En vandaag hebben we Erik van Vliet. Erik, ja, jij bent al heel lang op zoek naar je ouders. Hè? Dat geeft je veel emotionele stress.
Ja, ik ben er al jaren naar op zoek en ik heb ze nooit gevonden. Maar jullie wel, hè, geloof ik.
Ja, nou, we zijn helemaal naar de kampong in Indonesië gegaan. En we hebben hier Gertruda van Gerda van Gepati Pitati. Oh! Hallo, goedemorgen. Dat is je moeder. Dat is je moeder. Het enige vreemde is dat zij gekleurd is en jij niet. Maar dat maakt niet uit. Het andere vreemde is dat zij 25 jaar is en jij al 65 jaar bent. Maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben haar gevonden en nu betalen. Dat
klopt.
Nou, zo gaat het een beetje.
Ja, maar we maken er wel een grapje over, hè. Maar het is eigenlijk te belachelijk voor woorden, hè, wat er gebeurd is, hè.
Nou, vertel Erik, wat is er gebeurd?
Jongens. Ja, die fixes, hè. Want ja, er zijn natuurlijk bepaalde landen waar dat dus, zeg maar, plaats heeft gevonden. In Colombia onder andere, hè. Dan worden mensen, zeg maar, aangesteld om dingen uit te zoeken. En die werden daar fix voor betaald. Nou, die moesten dan iemand vinden. En dan uiteindelijk hadden ze iemand gevonden. Nou, dan ging de cameraploeg erheen. Dan werd er gefilmd. En dan was die meeting en dan was het allemaal blijheid en vreugde en huilen en noem maar op. Nou, de cameraploeg was weg. Mensen gingen weer naar huis en dachten van na de hand van we gaan eens even weer contact zoeken met ma en met pa of met broer of met zus. En die zijn geen heggen of steggen meer te bekennen. Want dat waren gewoon zeg maar mensen die door die fixer zeg maar aangewezen waren. Maar die hadden totaal geen DNA match.
Tegenwoordig doen ze wel dus een DNA-test. Dat deden ze vroeger nog niet. Toen de voorloos pas begon, deden ze niet standaard een DNA-test.
Kijken ze naar de ogen, hè? Hey, die heeft blauwe ogen, dat zal je vader wel zijn. Ja,
ja, die heeft er ook twee. Nou, ja. dat moet kloppen.
Ja.
En, maar nu komt de vraag, meneer Van Vliet. En dit is een hele vervelende vraag. Hoe weet je nou dat jouw ouders je ouders zijn? Dat hebben ze verteld, maar heb je daar echt bewijs van gezien?
Ja, dat is heel moeilijk, hè? Want dat had ik ook al in de app gezegd. Zijn jouw ouders wel jouw ouders? Kijk, want jij wordt geboren. Nou, dat weet niemand, hè? Je kunt je tijd als baby niet herinneren. Zou je bijvoorbeeld een baby bij iemand weghalen op dat moment en die leg je bij andere mensen neer en die gaan jou verzorgen, dan zie jij hun als je ouders. En je gaat er ook nooit vragen over stellen. Hè? Snap je? Want alles zou dan toch wel moeten kloppen, weet je? Maar eigenlijk zouden we gewoon, als we een bepaalde leeftijd hebben, dat we een jaar of 12, 13 zijn, dan zeggen we, nou jongens, ik wil het er even weten. Zijn jullie wel mijn papa en mama?
Nou, dan ik heb het gedaan. Ja, ik heb 5 broers en zussen. Dus ik vroeg aan mijn broers en zussen, van, ben ik geadopteerd? En zeiden ervan, ja, natuurlijk ben je geadopteerd. Wat denk je nou, etter? Zo ging het een beetje bij ons in huis. Dit was altijd zo. Maar ja.
Maar het is wel zo. Hè. Je gaat er vanuit. Dit zijn mijn papa en mama. Hè. Als jij daar gewoon van jongs af aan bij bent. Maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Hè. Want ja, het kan natuurlijk zo zijn. Dat iemand bijvoorbeeld bevalt van een kindje. En dat kindje op dat moment niet kan verzorgen of geen financiën of geen geld heeft of helemaal geen zin aan kinderen heeft en die wil het ook niet weg laten halen, dus die laat het gewoon geboren worden en die geeft het daarna weg. En dan als kind, als je niks zegt tegen zo'n kind, dan gaat zo'n kind daar nooit achter komen, hè?
Nee, tenzij ze in de biologieles zitten. Dat was in de jaren 80, deden ze dat nog wel eens. In de biologielessen gingen ze je bloedgroep testen. En nou is het zo met bloedgroepen dat je dus kan achterkomen dat je ouders niet jouw ouders zijn. Als jij een bepaalde bloedgroep hebt en je ouders hebben een andere bloedgroep, bepaalde matches, die kunnen gewoon, biologisch kunnen die gewoon niet. En er zijn gewoon een aantal gevallen bekend waarin dus de leerling ontdekt bij de biologieles dat de ouders niet de ouders zijn. En dat is ook een van de redenen dat ze dus gestopt zijn met dat soort testen bij de biologietest. Want het zal je maar gebeuren.
Ja, maar er zijn wel altijd kenmerken, hè? Want ik denk eventjes aan moedervlekken, hè? Want ik heb bijvoorbeeld, ik zal het maar heel eerlijk zeggen, op mijn linkerbeen heb ik boven mijn knie een klein moedervlekje.
Op je linkerbeen, ik dacht, nou komt er een nog
op mijn linkerbeen, een heel klein moedervlekje. En ik weet dat mijn vader dat exact op dezelfde plek heeft gehad, want die had daar ook een moedervlekje. En mijn zoon, die heeft ook exact op het linkerbeen ook zo'n moedervlek zitten. Dus het zijn wel kenmerken en daar kun je redelijk vanuit gaan van, nou, dat is waarschijnlijk wel hetzelfde DNA.
Is dat erfelijk dan, precies waar die moedervlek zit? Of is dat gewoon puur toeval?
Maar het zou toeval kunnen zijn, maar ik denk dat het wel frappant is, hè, dat het dan op de exact dezelfde plek zit. Hè. Er zijn bepaalde kenmerken die jij aan je kinderen meegeeft. En dat kan door middel bijvoorbeeld van een moedervlek ook zijn. Hè. Dat is
maar van de moedervlek valt daar volgens mij niet onder, dacht ik. Maar dat maakt niet uit. Maar mijn zoon heeft namelijk ook een moedervlek op de linkerbeen. Dan begin ik heel erg hard te twijfelen of die Of mijn vrouw ooit jou ontmoet heeft. Maar, volgens mij is het niet zo.
Heeft jouw vrouw ook geen moedervlek op de linkerbeen zitten? Of jij? Of misschien
die heeft die moedervlek ergens anders zitten. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen van ondersteboven. Het was leuk. Ik vond het gezellig. Waar hebben we het allemaal over gehad? We hebben het over moedervlekken gehad. Over paddenstoelen. En
eten op school.
Eten op school. Over Dahmer, de seriemoordenaar die nu heel bekend is geworden. Ja. En natuurlijk over de pinpas die geld uitspuugt dat niet van jou is.
Ja, en rommel verzamelen op de parkeerplaats van de snelweg, hè, ook nog.
Dat was het weer. Ondersteboven. Het werd gemaakt vanuit Eltham, Australië en vanuit Tilburg in Nederland. Ik wil graag onze technicus bedanken en natuurlijk Erik van Vliet. En wij spreken elkaar volgende week.